Geliefde luisteraar en broeder en zuster en toehoorders, u bent weer welkom in Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert, spreker, voorganger van deze gemeente in oprichting. En we zijn bezig met het jaarthema Gods Plan. En als u me de afgelopen maanden hebt gevolgd, dan weet u dat we met het thema bezig zijn, de zeven engelen met zeven bazuinen. En vandaag het zesde deel. En dat staat in Openbaring. En we zijn mee en mee, vanaf eind vorig jaar zijn we daarmee begonnen. Het boek Openbaring zijn we stap voor stap aan het bestuderen. Om te kijken, wat staat er nu echt? Zo hebben we de vorige week geleerd over wat God in werking zet. Zodra die vijfde engel op de bazuin blaast. Waardoor het eerste W wordt geactiveerd. We hebben toen geleerd dat deze ster die uit de hemel viel, dat dat een persoon is en wel een manspersoon, want er staat geschreven, hem werd de sleutel van de afgrond gegeven. Deze ster, deze manspersoon, is de Satan die uit de hemel is verwijderd en op de aarde gegooid is. En dat wordt bevestigd door Jezus zelf, zowel in zijn wandel op aarde, toen hij daarover sprak, als in de visioenen aan Johannes in het boek Openbaring, die hij van Jezus kreeg, en zoals we vorige week ook hebben gelezen in de diverse genoemde en voorgelezen schriftgedeelten. Vervolgens hebben we ook geleerd wat die afgrond voor een plaats is. Die afgrond is een plaats waar zelfs de demonen niet willen zijn en bang voor zijn, want anders zouden ze Jezus niet smeken om hem daar niet heen te sturen, want het is een plaats van pijniging. We hebben toen verschillende teksten gelezen die dat verklaren, en die ook verklaren dat die afgrond de hel genoemd wordt, en dat dat de plaats is die bedoeld is om de Satan en zijn engelen in gevangen te zetten, wat vervolgens ook gaat gebeuren, in eerste instantie voor een periode van 1000 jaar, en met hun vervolgens alle mensen die tegen God zijn, oftewel alle zondige mensen, want zonde is tegen God. Die hel, dat is een plaats van pijniging en volledige duisternis, als straf op de ongehoorzaamheid tegen God, en dus ongehoorzaamheid aan de wil van God, oftewel een verwerping en bespotting van God en zijn wil. God straft de mensen dus door de Satan de hel te laten openen. Dat gebeurt dus voor die tijd. De gedaanten die dan uit die hel tevoorschijn komen, mogen Gods schepping niet beschadigen en mogen niks doen aan Gods kinderen op aarde. Ze mogen alleen de mensen die God niet willen dienen pijnigen, dus met andere woorden hun eigen gevolg. Dat is een troost voor ons als Gods universele volk, voor het huiveringwekkende dat te gebeuren staat. Want net als bij de plagen die God over Egypte zond, en daar de Israëlieten bespaarde voor de gevolgen van die plagen, zo spaart God nu opnieuw zijn kinderen. Ten slotte hebben we ook geleerd dat de in het visioen beschreven wezens, die uit die afgrond tevoorschijn komen als sprinkhanen, dat geen echte sprinkhanen zijn, maar dat Johannes hem beschrijft aan de hand van wat hij weet en kent. Maar wat is het dan dat Johannes ziet? Zijn het dan demonen die uit de hel komen, of is deze afgrond een symbool voor een enorme oorlog die ontketend wordt, waardoor de beschrijving gevechtshelikopters kunnen zijn, zoals sommigen leren? Door het verbod echter om de vegetatie te beschadigen en het gebod om de kinderen van God met rust te laten en alleen de zondige mens, dus de heidenen, te pijnigen en het feit dat er geschreven staat dat het de mensen onmogelijk is om zichzelf of elkaar te doden, ben ik ervan overtuigd geraakt tijdens deze studie ook, dat die wezens die Johannes uit die afgrond ziet komen, dus uit die hel zien komen, dat demonen zijn. En dat wordt ook bevestigd door vers 11, waar staat, En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, als ik het goed uitspreek, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Dat is niet Apollyon, die veldmaarschalk van vroeger. Nee, Apollyon staat hier. En de naam Abaddon in het Hebreeuws of Apollyon in het Grieks, dat betekent vernietiger. En dat zijn namen in het Hebreeuws en Grieks dus voor de Satan, de koning van de demonen, de leider van de afgevallen engelen. Dat betekent dus dat de Satan en zijn demonische engelen zich tegen de zondige mensen keren en hen 5 maanden lang pijnigen, dat deze mensen daar niks tegen kunnen doen. Ze willen zelfs dood en zoeken dat ook. Maar de dood is er niet meer. God heeft de dood voor die tijd weggenomen, zodat die mensen niet dood kunnen gaan. Vreselijke tijden staat voor die mensen. En God neemt daardoor wraak op de rebellerende en zijn kinderen vervolgende mensen door diegenen op hen af te sturen die zij bewust en onbewust in hun leven volgen. En dat is de Satan en de demonen. Dat doet God om die mensen nog een kans te geven en bewust te maken waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Als ze hem verwerpen en daardoor, of ze dat bewust of onbewust doen, maar ze kiezen ervoor om God te verwerpen en daardoor volgen ze de Satan achterna. En dienen ze dus de Satan en de demonen. In onze taal zeggen we ook wel het spreekwoord, de mensen krijgen een koekje van eigen deeg. En in meer Bijbelse taal kan ik dat dan vertalen naar God laat een zondige gedrag op hunzelf terugkomen. Deze wraakactie van God op de mensen die zich tegen hem hebben gekeerd en hun hart hebben verhard tegen God is de eerste wee. Weeën die ontstaan voor een geboorte en hebben als doel om het lichaam voor te bereiden op de geboorte van het kind uit dat lichaam. Een wee bij een vrouw, dat is de samentrekking van de bekkenspieren en buikspieren, waardoor de baarmoedermond opgerekt wordt en waardoor de bekken uit elkaar getrokken wordt, zodat er ruimte ontstaat voor het kind om als de tijd daar is, om door dat geboortekanaal naar buiten te kunnen. Anders lukt dat niet. De kinderen van God worden niet getroffen door deze plaag en wee. Maar ze zien en ervaren wel wat er gebeurt om hen heen. En kunnen dus daardoor weten, en als ze oplettend zijn, weten ze dat ook, dat de komst van het lam, de leeuw van Juda, de koning der koningen, de bruidegom, dichtbij is. Wat een heerlijkheid. Die mensen die Gods volk vervolgen worden gestraft. Ze hebben echter nog genadetijd. Ze kunnen nog tot bekering komen. En Gods volk ziet dat en observeert dat en ervaart wat dat doet met de mensen om hen heen en zitten in die verdrukking, maar ze zijn veilig. En ze weten, yes, de bruidegom komt. Het duurt nou niet lang meer. Dan komt Jezus op de wolken van de hemel terug om ons als zijn bruid, als zijn universele gemeente, op te halen. Oh, wat een heerlijkheid. Wat een mooie boodschap is dit voor diegenen die God dienen. En wat een vreselijke waarschuwing. Wat een vreselijk ernstige waarschuwing. Voor al die mensen die God verwerpen. En nog niet dienen. Of zelfs niet willen dienen ook. We gaan verder in deze serie en bestuderen nog 2 gevolgen die intreden zodra die laatste twee engelen op hun bazuin blazen. Vandaag gaan we verder in deze profetie en bestuderen we wat er gebeurt als de zesde engel op de bazuin blaast. En dat lezen we in Openbaring 9, vers 13 tot 21, tot en met 21. Ik lees u voor en ik gebruik daarvoor de herziene Statenvertaling. U kunt meelezen in uw eigen vertaling, in uw eigen Bijbel. Dus Openbaring 9, vers 13 tot en met 21. En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had, maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg 2 × 10.000 × 10.000. En ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen en uit de mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood. Door het vuur, de rook en de zwavel die uit de mond kwam. Want de macht ligt in een mond en in een staart. Want de staarten zijn als slangen met koppen eraan. En daarmee brengen ze schade toe. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van hun werken van hun handen. Ze bleven de demonen aanbidden en een gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Broeders en zusters en geliefde hoorders, deze plaag van God bereikt een zekere climax. En toch is ook deze plaag nog ingehouden woede van God. Waarom? Omdat in deze plaag, net als in de vorige serie over de boekrol met de zeven zegels, een derde deel van de mensen gedood wordt. De vorige week hebben we geleerd dat de wezens uit de afgrond demonen zijn. Die staan onder leiding van de Satan, hun koning, en nu lezen we dat vier engelen zijn vastgebonden omdat zij gereed zijn gehouden om een derde deel van de mensen te doden. Dat betekent dus dat als zij niet vastgebonden waren, dus los waren, zij dat al lang gedaan hadden. En misschien nog wat meer. Maar deze mensenmoordenaars mogen dat niet uitvoeren totdat het Gods tijd daarvoor is. En ze moesten dus vastgebonden worden om hen dat te verhinderen. Ze zitten dus vol met haat en woede tegen de mensen en tegen God. En zouden zich dus ook niet laten weerhouden om de mensen te vermoorden als ze vrij waren. Zodra zij echter worden losgemaakt, beginnen ze daar dan ook direct mee. Deze vier engelen zijn dus zeer sterke en kwaadaardige demonen, zoals de engelen genoemd worden die met de Satan tegen God strijden of streden. Ze zijn echter niet alleen, maar ze hebben 2 × 10.000 × 10.000 helpers. Dat zijn 200 miljoen helpers, om een derde deel van alle mensen op de aarde te doden. Als ik een rekensommetje maak om u een indicatie te geven, een beeld te geven wat dat inhoudt, dan kan ik u zeggen dat uit de recente statistiek, en dat wisselt elke seconde, dat er op het moment van schrijven van deze preek, het uitwerken van deze preek, 7,72 miljard mensen op de aarde wonen. Dat betekent dus dat als God deze engelen nu zou laten losmaken, ze samen met de legermacht van 200 miljoen strijders, zij in totaal 2,57 miljard mensen zouden doden. En dat ongehinderd door zwaartekracht, wrijving en dichtheid van materie, wat betekent dat zij daar dus niet veel tijd voor nodig hebben. Dat heeft dus zeer grote gevolgen voor de leefbaarheid op de aarde. Elke strijder uit deze duistere helse legermacht van 200 miljoen mensenmoordenaars gaat wereldwijd 12,85 mensen vermoorden, afgerond 13 mensen. In zeer korte tijd zouden er dus 2,57 miljard mensen moeten worden begraven ook. Want die zijn dood. Die worden vermoord. Als ik dat doorreken voor de beeldvorming van u als luisteraar in Nederland, en naar wat dat uitziet voor Nederland, dan betekent dat dat omdat er in Nederland op dit moment 17,34 miljoen mensen wonen, wat dus betekent dat dat 0,002,2% van de wereldbevolking, oftewel het 445,21ste deel van de totale wereldbevolking op dit moment is, dan zouden deze moordende engelen de mensen, of ik zeg het verkeerd, als het zo zou zijn dat deze mensenmoordende engelen de mensen evenredig verdeeld over alle landen zouden doden, dan zouden dus 5,77 miljoen mensen in Nederland door deze engelen in korte tijd vermoord worden. Kunnen zich dat indenken? Dat is het 1/3 deel van de totale Nederlandse bevolking, dat dat in hele korte tijd, paf poef, dood is. Dat al die mensen dood zijn, dat wordt een chaos van ongekende omvang in ons land. En in alle landen. Want hoe gaan we al deze lichamen verzorgen en begraven? Waar is de plaats om al die mensen te kunnen begraven überhaupt? De mortuaria raken overvol. De koelingen zijn te weinig voor die grote hoeveelheid mensen, overledenen, te kunnen opbaren en te kunnen bewaren tot aan de begrafenis. De crematoria kunnen dat werk ook niet aan. De begraafplaatsen hebben te weinig ruimte. Dus het wordt één grote bende in ons land door al die dode lichamen die op straat, in de huizen, in de tuinen, in de bossen en de weilanden liggen en overal tot ontbinding overgaan voordat deze überhaupt opgeruimd kunnen worden. Door verbranding, door begraven enzovoort. Laat staan op een eerbiedwaardige manier. Dus wat doet God als we denken in de Bijbel, als we de Bijbel kennen, en ik heb je dat vorige week ook al aangehaald, dan werkt God op diezelfde wijze als bij de plagen over Egypte, om zijn volk daar te verlossen uit slavernij. De laatste plaag om de farao te bewegen tot het vrijlaten van het volk van God, de Israëlieten, uit het gebied Goshen, die ze als slaaf hielden en op een onmenswaardig bestaan, op een inhumane wijze behandelden, heeft God alle eerstgeborenen in dat hele land Egypte, van hoog tot laag klasse, maakt niet uit, alle gezinnen met kinderen die hadden te lijden, heeft hij alle eerstgeborenen gedood. Zodat de Israëlieten niet ook daarmee te maken kregen, moesten ze een lam slachten en het bloed aan de deurposten aan de buitenkant smeren, zodat de engel van de dood, staat er, één engel van God, één engel van de dood, hun deur voorbij zou gaan. Dus in één nacht tijd heeft die engel van de dood, gezonden door God, heeft hij in alle huizen van de Egyptenaren de eerstgeborenen gedood. Ongehinderd door materie, door gesloten deuren, door stenen gebouwen, ongehinderd door zwaartekracht en wrijving, heeft die engel dat gewoon kunnen doen. We hebben het vanochtend over demonen. Dat zijn engelen die in de hemel achter de Satan zijn gaan staan, die de plaats van God wilden innemen en op de troon van God wilden zitten. Dat lezen we elders in de Bijbel, op verschillende plaatsen staat dat beschreven. Die engelen, die worden demonen genoemd. Het eindoordeel is dus... Deze pijniging, dit verdriet, dit moorden en dood worden, gedood worden van de farao, hun eerstgeborene, dat was de voorbode op het eindoordeel van God over hem. Want toen de farao de Israëlieten liet gaan, en hij zijn rouw had afgerond over zijn kind, en zijn kind had gebalsemd en begraven op de manier zoals hun dat deden, toen had hij spijt. Toen kreeg hij spijt en kreeg hij zijn woede terug. En toen snelde hij op strijdwagens met zijn leger achter de Israëlieten aan. De Israëlieten waren gekomen bij de Rode Zee en God blaast, staat er, omdat hij door een wervelkolom voor hen uitging, blaast hij een pad door de zee droog, houdt het water tegen, dat is de macht van God. Kunnen wij niet, dat is wel de macht van God. Laat het volk over een droog pad gaan. Achter het volk echter, sluit God de zee weer toe. Die farao met zijn strijders, die waren intussen al zo dicht genaderd, dat die ook over dat pad aan het reizen waren. En met dat ze dat doen en het hele leger in die zee is, wandelt de laatste Israëliet met zijn spulletjes uit de zee op het strand het droge op. En sluit God de totale zee. Het gaat met ongekende kracht. Die watermuren die storten zich tegen elkaar in van beide kanten en het hele leger wordt vernietigd. Zo is ook het eindoordeel van de mens op aarde die zichzelf tot God heeft verheven. Is dat anders in onze tijd, broeders en zusters en geliefde hoorders? Zijn de mensen nu anders dan die farao? Als u de mensen vraagt, wie bent u en wie is God? Antwoorden ze dat God niet bestaat, de Bijbel is een sprookjesboek. En dat zij zelf God zijn. Want ze beslissen zelf over hun leven. Ze hebben alle touwtjes zelf in handen, denken ze. Dat is de toestand van de mens waarover God deze plagen over hen laat komen. De mens is zo hoogmoedig geworden dat zij die almachtige schepper, de God van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat ze die verwerpen, dat afdoen als bijgeloof, dat afdoen als een sprookje, en wel hun eigen stenen, gouden, diamanten en wat voor beelden dan ook aanbidden. En zichzelf verheffen tot godheid. Er zijn religies die dat gewoon leren. Dan heb ik het nog niet eens over de atheïst, die meent dat hij geen religie aanhangt. Wat hij trouwens wel aanhangt, want atheïsme is ook een religie. Dat is ook een geloof, een overtuiging. Want ze aanbidden zichzelf als God. Daarom geeft God ook de mens over in de handen van de Satan en zijn demonische engelen die zij aanbidden door een afgodendienst. Door bijvoorbeeld naar de Satanskerk te gaan en daar de Satan te aanbidden. En door zich te verzetten tegen God en zijn woord. Door Gods wet te verachten en deze te verwerpen. Of zich christen noemend en laconiek met die wet om te gaan. Et cetera, et cetera. God trekt dan zijn geest van hen terug en geeft hen over in de handen van de Satan zelf en zijn engelen. Dat is deze voorlaatste plaag. De Satan laat vervolgens daardoor zijn ware gezicht zien en keert zich in zijn woede zelfs tegen zijn eigen navolgers en aanbidders. Waarom? Omdat zij schepselen van God zijn. En God zijn vingerafdruk ook in die mensen heeft gelegd, ondanks dat ze dat verwerpen. Zijn levensgeest, zijn levensadem zit ook in die mensen. En de Satan richt al zijn woede op hun, in eerste instantie. En toch beperkt God in deze plaag nog de macht en het vernietigende werk van de Satan en zijn engelen. De vier engelen zijn gereed gehouden bij de Eufraat. Ik weet niet of je die naam kent, die waarschijnlijk wel uit de Bijbel. Maar de Eufraat is dus de belangrijkste rivier in het Midden-Oosten. De rivier heeft een lengte van 2735 kilometer. Haar stroomgebied behelst 673.000 vierkante kilometer. En de rivier begint in Noordoost-Turkije, stroomt dan zo via Syrië naar Irak, waar ze ten noorden van Basra samenvloeit met de Tigris. En die samengevloeide rivieren gaan dan verder als de Shat al-Arab, die door een moerassig gebied stroomt en via Abadan uitmondt in de Perzische Golf. De rivier is vanwege de seizoensondiepten slecht bevaarbaar. En tussen december en maart bedraagt de diepte soms slechts 60 centimeter. In de tijd van Johannes, waarin dit visioen, de openbaring, is geschreven, begrensde de Eufraat ook de oostelijke flank van het Romeinse Rijk. En de Romeinen die zagen dus ook dat die vrede binnen dat Rijk werd bedreigd door koningen, door machten van daarbuiten. En de Eufraat staat dan ook voor een rivier wat maatschappelijke chaos, een grens, voor wat maatschappelijke chaos en buitensporig geweld op afstand houdt. En hier ontketent juist de vrijlating van die vier verwoestende engelen. Zoals het opdrogen van het rivierwater van de Eufraat, een bloedvergieten en lijden teweeg brengt zonder weerga. Nu zou je kunnen denken dat deze plaag al is uitgegoten door de voortdurende strijd in het Midden-Oosten. Maar de statistieken laten zien dat ondanks de vele doden in die gevechten en door het terreur wat die groeperingen veroorzaken wereldwijd, dat op totale wereldschaal dat nog maar een heel klein deel is ten opzichte van alle doden door geweld en moord op de wereld in onze tijd en al helemaal ten opzichte van wat er nog staat te gebeuren volgens ons Bijbelgedeelte. Ook is de Eufraat nog steeds intact als bevaarbare rivier, ja, dus slecht bevaarbare rivier wel, en wordt deze hoofdzakelijk ook gebruikt door middel van dammen en waterkrachtcentrales om stroom op te wekken. Dus deze wee is nog niet begonnen, kunnen we concluderen. Want anders was de rivier de Eufraat opgedroogd. De vraag die God gebruikt door de Satan en zijn helpers binnen de door hem gestelde kaders van gang te laten gaan, zijn ook niet door mensen te stoppen. Niet door politiek en niet door militair ingrijpen door de wereld. De Satan en zijn helpers laten zich niet beïnvloeden door de mensen. Maar andersom wel. Zij beïnvloeden juist de mensen om hun doel te bereiken. Als we verder lezen in Openbaring 16... en dan vers 12 tot 14, lees een specifiekere beschrijving over wat er staat te gebeuren. Ik lees het u voor. En de zesde engel gooit zijn schaal uit over de grote rivier de Eufraat, En haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van demonen die tekenen doen en uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Dan klinkt dat alsof de Satan daar en zijn demonen daar de macht hebben. Niks is minder waar. Alles gebeurt aan Gods plan. God bereidt namelijk op die manier zijn komst voor. Die grote dag waarop hij alle mensen gaat oordelen naar wat ze weten en hebben gedaan en ook hebben nagelaten te doen. Voordat die dag komt is die grote verdrukking, waarover we al hebben gesproken, veroorzaakt door de demonen die over de wereld gaan en die dus een grote chaos creëren, waar God en Israël, inclusief de christenen als Gods volk, de schuld van gaan krijgen. De ongelovigen worden dan door deze demonen onder leiding van de Satan verzameld, dat hebben we gelezen, om gezamenlijk strijd te voeren tegen God en zijn legermacht. Maar voordat het zover is, doen zij hun vernietigende werk onder de mensen. We komen hier later nog op terug in de verdere bestudering van het boek Openbaring. Het aantal van die bereden troepen, hebben we gelezen, zijn 2 x 10.000 x 10.000. Dat wil dus zeggen 200 miljoen ruiters. Een immens groot leger. Daartegenover staat echter, broeders en zusters en geliefde toehoorders, een leger die niet te tellen is. Want we hebben gelezen een ontelbare schare aan Gods kinderen en engelen van God, die God voortdurend prijzen, danken, bidden en toezingen voor Gods troon. En die engelenschaar, Gods hemelse leger, is ontelbaar. Dat hebben we onder andere gelezen in Openbaring 7. Dus, er is zeker hoop op redding uit die chaos en pijn en vernietiging die deze vier engelen met een immense leger gaan veroorzaken. Deze cavalerie zijn demonen en dat weten we ook door de betekenis van hun beschrijving. We hebben deze beschrijving gelezen in vers 17 tot 19 van ons hoofdstuk, Openbaring 9. Ik lees u nog een keer voor. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood. Door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want de macht ligt in hun mond en in hun staart. Want hun staarten zijn als slangen met koppen eraan en daarmee brengen ze schade toe. Wat betekent nu eigenlijk dit uiterlijk van deze bijzondere verschijningen? De paarden van de demonen die erop zitten, hebben hoofden als leeuwenkoppen en staart als slangen met koppen eraan. Uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel en de demonen, die verder niet worden beschreven, die hebben vuurrode, rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen aan. Nou weten we dat in de Bijbel de slang het meest gebruikte symbool is en gebruikt wordt als beschrijving van de Satan. Die slang komen we al tegen in de Hof van Eden en daar treedt hij op als misleider van Eva, de eerste vrouw. De vrouw die God heeft geschapen uit de rib van Adam, de man die God heeft gemaakt. In het paradijs in de Hof van Eden. U kunt dat gedeelte zelf thuis nalezen in Genesis 3. En dan met name wordt dat dan genoemd in de verse 1 tot en met 5, vers 13 en verder. En in vers 15 zegt God dan iets heel cruciaals voor de rest van de wereldgeschiedenis en zijn plan. Dat hij vijandschap zet tussen hem, dus de slang, en de vrouw. tussen zijn nageslacht en haar nageslacht. En dat staat met een hoofdletter en dat is een verwijzing naar Jezus Christus. In Openbaring 20, de eerste drie versen, staat dan: En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. Wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden totdat die 1000 jaar tot het einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. De leeuw staat voor kracht en macht. Hij wordt om zijn kracht ook wel de koning van de dieren genoemd. Als ik op televisie een troep leeuwen zie jagen op groot wild, zelfs op groot wild als olifanten, dan verwonder ik mij over de instinctieve sluwheid om een meesterlijk strategisch plan te kunnen bedenken en deze zonder hoorbaar geluid te kunnen communiceren met de rest van de troep, om dan een van die prooidieren af te zonderen uit zijn kudde en deze dan met verenigde krachten aan te vallen op de zwakke plekken, zodat de prooi valt op de grond en vervolgens afgemaakt kan worden. Die enorme kracht ligt in de klauwen met dolken, die nagels zijn dolken, en met name in de bijtkracht van de leeuw. Dus die koppen, die kunnen we dan vertalen als dat lijkt op een leeuwenkop, voor sluwheid, macht en kracht van deze demonen. Wat uit de mond van de paarden komt, is identiek aan de kleuren van de borstharnassen van de ruiters die erop zitten, en staan dan ook symbool voor de macht en kracht van de woorden om te misleiden en vervolgens te vernietigen. Deze demonen misleiden koningen en machthebbers, zodat zij optrekken om met hen oorlog te voeren tegen God en zijn volk, zoals we in deze studie hebben gelezen in het voorgelezen gedeelte uit Openbaring 16. Deze demonen halen dus onder leiding van de Satan alles uit de kast om de mensen in eerste instantie binnen dat kader van God te doden en vervolgens af te trekken van God om zelfs hen te verleiden en te misleiden om met hen samen op te trekken tegen de Almachtige in een enorm grote oorlog. Echter, dat is een op voorhand verloren strijd. Want God geeft ons al de uitkomst van die oorlog te kennen, zoals we dat lezen in Openbaring 19, en dan met name in vers 11 tot 21. In dat gedeelte roept een engel tot alle vogels van de aarde om zich te verzamelen op die ene plek waar dat hele leger zich verzamelt voor het grote avondmaal dat God voor hen heeft bereid, nog voordat er überhaupt oorlog gevoerd is. Is dat niet wonderlijk? Die engel die roept alle vogels al op, kom maar, ik zal u vlees geven. God heeft een avondmaal voor u bereid, ik geef je vlees in overvloed. Vervolgens lezen we daar ook niks over verliezen aan de kant van God, aan de kant van onze Heere. Maar wel dat het beest, de koningen en alle die met hen optrekken, totaal en volledig overwonnen en vernietigd zijn. En in dat slotgedeelte uit Openbaring 9, vers 20 tot 21 lezen we dan, en dan kom ik langzaam tot afronding van deze preek, en de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van hun werk en van hun handen. Ze bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, steen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en hun plegen van diefstal. Kunt u dat begrijpen, broeders en zusters en geliefde toehoorders van deze studie? God geef van tevoren al te kennen dat de mensen worden misleid door de Satan en zijn demonische engelen, dat ze verleid worden tot een oorlog tegen de Almachtige God. En dat u die strijd al verloren heeft nog voordat u ook maar één voet hebt verzet. En toch luistert u, o mens, die tegen God is, niet naar dit waarschuwing. Naar deze waarschuwing die diezelfde God aan u nog geeft, uit liefde om u nog te redden en te bewegen tot bekering, om niet op te trekken tegen hem. En dan denkt u, o mens, die tegen God is, in uw ongelooflijke hoogmoed, dat u kunt strijden als nietig mens tegen de Almachtige God en zijn hemelse leger en dat u die strijd kunt winnen. Waar is uw verstand gebleven, o mens? Bent u dan echt zo enorm verblind dat u denkt dat u van God, die uw schepper is, die beslist over uw leven en over uw dood, dat u daarvan kunt winnen? Geliefde luisteraars, u leeft nog in tijd van genade. En die genade kunt u ontvangen van God, die beslist over leven en dood, over redding en over straf, over hemel en hel. Wat is uw weg die u kiest? Wat is de locatie waar u naartoe wilt? Naar de afgrond of naar de Gouden Stad? Kies u de weg van list, bedrog, hoogmoed, leugen, stelen, argwaan, pijn, afgoderij, knarsing van tanden, die u voor eeuwig laat lijden in de hel, onder toeziend oog van de heilige engelen? Kies u echt die weg? Is dat wat u wilt? Of luistert u naar het geluid van dit zesde waarschuwingssignaal uit de bazuin van die deze zesde engel bespeelt, waarop hij blaast. Naar dit woord van waarschuwing en liefde om u nog te bewegen tot redding door Jezus Christus uit die misleidende strik van de Satan en zijn helpers. Breng uw ziel in veiligheid. Dat is de oproep. Dat is de boodschap die ligt in deze serie. Breng uw ziel in veiligheid tot in alle eeuwigheid. Want de verderver komt. Het zwaard van God komt eraan over alle die dat niet hebben gedaan. Geliefde luisteraar, en ik noem u zo bewust, omdat ik niks liever wil dan dat u mijn broeder en zuster in het geloof wordt. Dat u mijn broeder en zuster in Christus wordt. Zodat u voor eeuwig behouden bent. Dat we samen een gemeente kunnen vormen. Dat we samen deel mogen uitmaken van het lichaam van Christus. Van de universele gemeente van God. Dat we samen ons de bruid mogen noemen van Christus. En eens met hem mee mogen gaan naar de hemel. En vervolgens op een nieuwe aarde. In Gods nabijheid. Waar God in ons midden woont. Voor eeuwig gelukkig te zijn. Wie wil dat niet? Maar als u God dus nog niet kent, dan wil ik u in alle ernst nogmaals oproepen. Zoek zijn aangezicht. Buig voor hem neer in berouw over uw ongeloof. In berouw over al uw gedane zonden. In berouw over uw persoonlijke strijd tegen hem. En ontvang die genadegave van vergeving tot redding van uw ziel. En dien uw redder vervolgens met heel uw kracht, met heel uw verstand, met heel uw hart en met heel uw ziel. En heb hem lief en leer door die liefde, door zijn heilige geest, die u dan ontvangt, uw naaste lief te hebben als uzelf. Beoefen u daarin, Dan ontvangt hij namelijk het getuigenis, die keursteen, die witte keursteen, met die naam erop die niemand anders kent dan Jezus Christus. Van de engel die Jezus Christus heeft gezonden naar de aarde om zijn volk te markeren. Zodat hij blijft leven. Zodat uw ziel blijft leven. En dat u op mag staan in een verheerlijkt lichaam. Zoals Jezus ons is voorgegaan. Op die dag na de Sabbat, na dat paasfeest, na dat lijden en sterven van hem. Hij is opgestaan in een tastbaar lichaam. Wat niet meer afhankelijk is van zwaartekracht. Wat niet meer afhankelijkheid is van de dichtheid van materie en wrijving. Wat niet meer om een deur hoeft te kloppen om naar binnen te gaan. Maar gewoon door een gesloten deur naar binnen wandelt. Alsof die deur er nooit is geweest. En toch dat de discipelen hem konden aanraken. Hij was tastbaar. De gaten in zijn handen en voeten waren zichtbaar. Het gat in zijn zij door die speer was zichtbaar. Ze konden hun vinger erin steken, hun hand erin leggen. Als ze het niet geloofden. Jezus heeft het hun aangeboden op die dag. Geloof, dat is alles wat u hoeft te doen. Geloof. En door het geloof vraagt u vergeving. En door die vergeving ontvangt u helemaal van niks, want u hebt het niet verdiend. En toch ontvang die vergeving en redding van je ziel tot in alle eeuwigheid. En dat ontvangt u van Jezus Christus zelf, de Zoon van God, die een van de personen, van de drie personen in die Godheid is. En die Godheid bestaat uit God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. En ze zijn één. Ze zijn afzonderlijk en toch één. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat ze samen God zijn. En van die God kunt u redding ontvangen. Kunt u de eeuwigheid krijgen, niet verdienen. Want u kunt het niet verdienen. U hebt niks om het om te geven. U kunt zich alleen maar voor ootmoedigen en buigen en dat om niks in ontvangst nemen. Wie oren heeft die hoort wat de Geest tot de gemeente zegt. God zegent u in het met het dankend en binnend hart overdenken van deze studie. En ik wens u dan nog, tot slot, een door God gezegende Sabbat en een door God rijk gezegende week toe. Amen.